Hallo CryptoCoiners, het is woensdag 19 mei 2021. Het bloed vloeit over de straten. Voor de zekerheid, als je al een tijdje in crypto meedraait, dan hoor je waarschijnlijk niets nieuws vandaag, dan ben je dit wel gewend. Maar als dit eigenlijk de eerste keer is dat je zo'n tank meemaakt, zo'n enorme prijsdaling van een groot aantal cryptomunten, waaronder ook de Bitcoin, dan is dit misschien een podcast waar je wat aan hebt, waar je wat informatie in vindt over hoe je hiermee kunt omgaan. De redenen voor deze prijsdaling, eigenlijk altijd, steeds weer, FUD. Onthoud heel goed. Prijzen op markten, dus ook de prijs op bijvoorbeeld Bitstamp, de chart waar ik nu naar kijk en die jij overigens ook ziet als je deze podcast op YouTube volgt. De prijzen op markten zijn altijd alleen maar het gevolg van emoties, van angst en hebzucht. Eigenlijk van mensen hun mening over de waarde van iets. En die mening wordt gekleurd door angst en hebzucht. En er is nogal wat gebeurd de laatste tijd wat bij mensen angst heeft veroorzaakt. Om te beginnen natuurlijk Elon Musk. Daar hebben we het volgens mij 2 of 3 podcasts eerder over gehad. Toen zei ik ook al pas op, want deze man is in staat om in zijn eentje de prijs van Bitcoin enorm te beïnvloeden. Dat is ook gebeurd. Eerst natuurlijk toen hij, rond half februari of zo, aankondigde dat zijn bedrijf voor $1,5 miljard geloof ik aan Bitcoin had gekocht. En nu natuurlijk toen hij Doge begon te promoten, die speelgoedcoin. En uiteindelijk zelfs zei dat Bitcoin slecht was voor het milieu enzovoort enzovoort. Overigens, over discussies, onderwerpen als of Bitcoin en crypto slecht is voor het milieu, kun je urenlang discussiëren. Daar wil ik het niet over hebben vandaag. Een van de dingen die ik wel wil zeggen, maar misschien was je daar zelf ook al achter gekomen, is dat die vergelijking niet zo makkelijk opgaat. De opmerking Bitcoin is slecht voor het milieu, crypto is slecht voor het milieu. Het makkelijkste wat je kunt doen is even kijken naar een onderzoek dat kort geleden is gedaan door Amerika, door een Amerikaans instituut, waarin heel duidelijk naar voren kwam dat de banken op zich, alle banken bij elkaar, ruim 2 keer zo milieuvervuilend zijn als de Bitcoin blockchain. Wat alleen al aangeeft dat je niet zomaar kunt zeggen Bitcoin is slecht voor het milieu. Vervolgens ontstaat er angst omdat mensen denken miners gaan afhaken omdat het bijvoorbeeld wordt verboden om te minen. En als miners afhaken, dan betekent dat automatisch het einde van Bitcoin. Dat is natuurlijk allemaal niet waar. Als miners afhaken, wordt het makkelijker om de zogenaamde puzzel op te lossen, die je als miner moet oplossen, om Bitcoin te krijgen, om een blok toe te kunnen voegen aan de blockchain. Dus dit zijn allerlei, ja, het zijn gewoon FUD-verhalen. Alle verhalen die je nu hoort, alles wat je nu leest in de media, alle meningen die je leest, zijn niets anders dan dat, meningen. En onthoud, en ik heb dit allemaal een keer eerder gezegd in andere podcasts, nieuwsitems over Bitcoin en crypto hebben eigenlijk maar 1 doel. Niet altijd om jou te informeren. Heel vaak hebben ze alleen maar tot doel om kliks te genereren. Pageviews, advertentieinkomsten enzovoort enzovoort. En een sensationele kop zoals Bitcoin, het einde is nu nabij, leveren natuurlijk gegarandeerd kliks en views op. En dan hebben die uitgevers hun doel bereikt, namelijk advertentieinkomsten. Houd goed in de gaten dat je 2 soorten nieuws hebt. Je hebt meningen zoals je die de laatste tijd alleen maar voorbij hoort komen. En je hebt feiten. Feit is dat de prijs van Bitcoin is gedaald. Flink gedaald. Laten we daar verder geen doekjes om winden. Sinds de all-time high, en nogmaals als je naar de chart kijkt nu op YouTube, dit is de Bitcoin chart op Bitstamp. En ik kijk even naar de dagchart. Ik heb even een tijdelijke chart gemaakt, want ik wil hem niet te ingewikkeld maken. Maar als je naar die chart kijkt, dan zie je de all-time high die we hebben gehaald. En dat was op, even kijken hoor, 14 april, iets meer dan een maand geleden, van bijna $65.000. Die ligt, of inmiddels staat de prijs daar, ik denk 50%, 40, 50% onder. Ja, sterker nog, op dit ogenblik bijna 50%, 49,94. Maar de prijs is er zelfs al meer dan 50% onder geweest. De prijs is gedoken tot een supportpunt. En het supportpunt ligt op $30.000. Als je een trouw luisteraar bent naar de CryptoCoiners podcast, dan weet je dat dat bedrag al een aantal keer is genoemd. Ik heb al een aantal keer gezegd, daar zit support. En het zou mij niet verbazen als de prijs nog een keer daalt tot dit niveau. Dat heeft me behoorlijk wat flaming opgeleverd van mensen die zeiden van, absoluut niet waar, de prijs komt nooit meer zo laag. Nou, inmiddels, ongelijk is hierbij bewezen. Daar doe ik absoluut niet cynisch over, want nogmaals, ook mijn mening is alleen maar een mening natuurlijk. Maar ik durf nog een stapje verder te gaan. En ik kom nog een keer terug. En volgens mij heb ik het hier de vorige aflevering ook over gehad, of de aflevering hiervoor. Ik kom nog een keer terug op die gap die er nog steeds zit. Die prijs die maar één keer is geraakt, en dat was op 1 december, de prijs van $19,918. Toen schoot Bitcoin daar voor de eerste keer doorheen op Bitstamp. En er is een soort mantra onder technische analisten, en dat is dat een prijs altijd minimaal twee keer moet worden geraakt. Eén keer op weg naar boven, nou dat is dus op 1 december gebeurd met die $19,918, en één keer op weg naar beneden. En dat is nog niet gebeurd. Veel technische analisten zitten nu toch min of meer te wachten totdat dat prijsniveau is gehaald. En er zijn best heel veel traders die daar ook koopopdracht hebben klaarstaan als de prijs nog een keer daalt tot rond de $20,000. En dat is nu niet meer zo onwaarschijnlijk natuurlijk, hoewel je misschien een paar maanden geleden dacht van onmogelijk dat we dat niveau nog een keer gaan halen. Je ziet dat we het kunnen gaan halen, want we zitten nu ook al op een prijs die ook al door heel veel mensen als totaal onmogelijk werd beschouwd. Als die prijs van $20,000 nog een keer wordt gepakt, dan wordt er gekocht. Daar zit een enorme buy wall. En die zit er ook op $30,000. Dat verklaart ook dat die $30,000 lijn, die overigens, het is nu bijna 3:30 als ik het opneem, 's middags, heel ongebruikelijk tijdstip voor de Crypto Coiners podcast. Maar die prijs is geraakt. En er is zojuist een low geweest. Ik kan niet precies zien hoe laat het was, maar ik vermoed zo rond 3:00. Net is over 3:00. En die prijs is geraakt en daarna meteen weer naar boven geschoten, omdat daar nu eenmaal veel support zit. Veel traders hebben daar koopopdrachten klaarstaan. Ik ben daar zelf ook een van. En ik kan me goed voorstellen dat je er ook bij hoort. En op dezelfde wijze hebben nog veel meer traders koopopdrachten klaarstaan, zo rond $20,000. En die moeten eerst worden gevuld. Nou, wat zegt naar mijn mening de chart hierover? En wat ik niet ga doen in deze aflevering van de Crypto Coiners podcast is een uitgebreide technische analyse maken. Die worden meer dan genoeg gepost, ook in de Crypto Coiners community. Je wil misschien even kijken in onze Facebookgroep of in onze Telegramgroepen. De links vind je op de startpagina van Crypto Coiners. En die link naar de startpagina post ik wel even onder deze video of onder deze podcast. Maar er worden heel veel technische analyses gepost. Sommige complexer, sommige minder complex. Ik houd vandaag eigenlijk even simpel. Als je puur kijkt naar de dagchart, de Bitcoin versus de dollar op Bitstamp, zitten we nu in een bearish trend. Dat kun je zien aan de laagtepunten, de lows die steeds lager worden. De low van 25 maart bijvoorbeeld is hoger dan de low van 25 april, precies een maand later. Die is dus lager. De low waar we nu zitten van vandaag is lager dan de vorige. Dus we hebben lagere lows, lagere dalen. En de highs worden ook lager. De high op 14 april, die all-time high, is inmiddels gevolgd door een lagere high, namelijk op rond 9 mei, vorige week, van rond $60,000. En is eigenlijk inmiddels alweer gevolgd door een nieuwe high op 15 mei, was dat, 14 mei was dat, van $50,000. We hebben dus nu al een paar highs op rij gezien die allemaal lager zijn dan de vorige. En een paar lows op rij gezien die ook allemaal lager zijn dan de vorige. Dus dat wordt ook wel genoemd lagere pieken, lagere dalen, lagere peaks en lagere troughs op zijn Engels. En dat is bullish. Bearish. Dat is bearish. Dat geeft aan dat het sentiment op dit ogenblik pessimistisch is. De verkopers zijn in controle. Oftewel, die bepalen op dit ogenblik de prijs. Ik wil niet zeggen dat ze blij zijn met de prijs die ze bepalen, maar zo heet dat nou eenmaal. In een bearish trend zijn de verkopers in controle. Eén ding wat echt opvallend is, als je die chart erbij pakt, dan zie je dat ondanks het feit dat de prijs snel is gedaald de afgelopen paar dagen, het volume enorm is toegenomen. En dat is een absolute divergentie, dat is een tegenstrijdig signaal. En bijna altijd betekent een toenemend volume bij een dalende prijs dat de dip eigenlijk wel is bereikt. En als je naar deze chart kijkt en je kijkt alleen naar die twee dingen, een dalende prijs en een stijgend volume, of eigenlijk dalende candles, dit zijn dagcandles, die worden steeds lager, en een stijgend volume, is dat een teken dat deze daling eerdaags voorbij is. Wat ook geen wonder is, want er zit heel veel koopkracht. Ander soort koopkracht dan ik normaal gesproken bedoel. Heel veel buyers, heel veel kopers zitten klaar om hier in te slaan. En dat zijn er zoveel dat je dat meteen ziet aan het toenemende volume op het moment dat zo'n prijs even is bereikt. En dat zal nog een aantal keer gebeuren. Maar onthoud het volgende klassieke signaal. Een snel dalende prijs met een stijgend volume, en het volume is bijna parabolisch stijgend hier, geeft aan dat het een paniekverkoop is, die nogmaals is gebaseerd, zoals je weet, op emotie. Wat je ziet in de chart is echt alleen maar emotie. Het is alleen maar angst en hebzucht wat je op chart ziet. En die geven vervolgens een kleur aan de mening van mensen over de fundamentele waarde van iets. Het gaat niet lekker op dit ogenblik als je kijkt naar het marktsentiment. Niet alleen in crypto hoor. Als je de Fear and Greed Index erbij pakt van CNN, dan zie je dat we, en dit heb ik volgens mij ook al over gehad vorige week, of in ieder geval anderhalve week geleden, dat we inderdaad zijn doorgeslagen naar angst. En dit komt om de volgende reden, als je er even vanuit een macroniveau naar kijkt. De inflatiecijfers, zoals die worden gerapporteerd op dit ogenblik, zijn totaal misleidend. Er wordt gesproken over inflatie van 2%. Maar als mensen naar hun eigen portemonnee kijken en kijken hoe snel die leegloopt als ze dingen willen kopen, dan weten ze ook wel dat dat een geflatteerd getal is. De feitelijke inflatie ligt op dit ogenblik eerder in de buurt van rond de 7 à 10%. Je kunt gaan schermen met allerlei boodschappenmandjes en zo, maar die zijn totaal naast de realiteit. De benzine aan de pomp is een stuk duurder geworden. Boodschappen op zich zijn vaak ook een stuk duurder geworden. Huizen zijn een stuk duurder geworden. Kortom, dus stookkosten zijn omhoog gegaan. En zo kan ik nog wel 20.000 dingen opnoemen. De inflatie ligt, laten we zo zeggen, tussen de, laten we zeggen, pessimistisch 5, eigenlijk optimistisch 5, pessimistisch 10%, tussen de 5 en 10%. En dat betekent dat mensen die een vermogen hebben, die geld hebben, moeten op zoek naar een manier om hun koopkracht te behouden. Het nieuws uit de aandelenwereld, het nieuws uit het bedrijfsleven, is niet onverdeeld positief. We hebben nu weer een chiptekort. Er is nu een groot probleem waardoor bijvoorbeeld autofabrikanten niet op tijd kunnen leveren, omdat auto's tegenwoordig ook voor een zeer groot deel uit computers bestaan en de chips die daarvoor nodig zijn, zijn gewoon niet leverbaar. Er is een chiptekort dat nog wel kan duren tot eind dit jaar. Dat merk je nu al bij de autofabrikanten. Je merkt het bij meer techbedrijven. Gaat het ook merken bij bedrijven die op dit moment lievertjes van de beurs zijn, zoals bijvoorbeeld Apple. Apple heeft al een voorzichtige waarschuwing afgegeven dat ze niet zeker weten of ze dit jaar wel alle computers kunnen uitleveren die ze normaal zouden uitleveren, omdat er een chiptekort dreigt te ontstaan. Dat zijn dingen die werken natuurlijk niet mee. Bedrijven geven nu al aan dat de winsten naar beneden gaan. Andere bedrijven beginnen nu pas de verliezen te rapporteren. Er wordt nog steeds een enorme hoop geld bijgedrukt door centrale banken. Dat zet die koopkracht onder druk. Meer geld bijdrukken betekent dat er geld minder waard wordt. Er is gewoon meer geld. Maar je kunt niet tot in het oneindige die prijzen van die aandelen blijven oppompen. Zeker niet als de fundamentele waarde van zo'n aandeel, heel simpel, tel alle aandelen bij elkaar op, daar komt een getal uit. Kijk eens even in welke verhouding dat getal staat tot de winst die wordt gemaakt. Dan zul je zien dat dat in heel veel gevallen gewoon een bubbel is. Daar beginnen aandeelhouders en ook aandelen, ook traders, handelaren op aandelenbeurzen, nu toch wel achter te komen. En dat betekent dat we nu daadwerkelijk op de aandelenbeurzen, op Wall Street in ieder geval, in een situatie van angst zijn terechtgekomen. Kortom, hier moeten aandeelhouders het niet halen. Nou, op dit ogenblik, door alle fut die wordt verspreid, hè, allerlei nieuws dat eigenlijk alleen maar gericht is op het binnenhalen van die kliks en die advertentieinkomsten, waarbij elk item wordt opgeblazen. China heeft voor de, nou, ik weet niet hoeveelste keer dit is, mensen, maar volgens mij de 40ste keer of zo, elke 3 maanden komt er wel slecht nieuws uit China. China heeft, trouwens, het feitelijke bericht dat uit China kwam, is een heel ander bericht dat tegenwoordig, dat wordt gepost op allerlei weblogs en zo. Maar China heeft aangegeven crypto opnieuw zeer streng te willen gaan reguleren. Dat is op allerlei manieren vertaald. Ook dat zal wel weer met een sisser aflopen. Maar de FUD is er. De angst, onzekerheid en twijfel, fear, uncertainty and doubt, is er. Dus dat heeft automatisch op de aandelen of op de cryptobeurzen een daling tot gevolg. En ik heb het nog niet eens over Elon Musk, die natuurlijk eerst zegt dat Bitcoin fantastisch is, het beste wat je kan overkomen. Tesla heeft zich vol ingekocht voor $1,5 miljard in Bitcoin. Om vervolgens, ik geloof 4 weken later, te zeggen dat Bitcoin enorm slecht is voor het milieu. Hint Elon Musk, als je dit hoort, lot, kijk eens eventjes naar de enorme milieubelasting. Die wordt, de belasting van het milieu, die wordt veroorzaakt door banken. Die is meer dan 2 keer zo groot dan alle blockchain, 2 keer zo groot als alle blockchains van alle cryptomunten bij elkaar. Kortom, ook weer een non-verhaal natuurlijk. Ik ga hier niet in op de discussie of Bitcoin nu wel of niet goed of slecht is voor het milieu. Maar er ontstaan vervolgens weer allerlei angstberichten. Zo van, oh jee, straks haken alle miners af, want het minen van Bitcoin wordt verboden. Daar wordt nu bijvoorbeeld in bepaalde staten in Amerika over gesproken. En als dat gebeurt, is dat het einde van Bitcoin. Dat is natuurlijk niet zo. Als er minder miners zijn, wordt het eenvoudiger om een blok te minen. Dat is een puzzel die je moet oplossen om een blok aan de blockchain te kunnen toevoegen. En de moeilijkheidsgraad van die puzzel is afhankelijk van het aantal miners dat er is. Het aantal, of eigenlijk de hoeveelheid miningkracht, de hash rate zoals het wordt genoemd. En als er minder hash rate is, wordt de puzzel makkelijker. Is er meer hash rate omdat er meer miners komen, dan wordt de puzzel moeilijker. Dat systeem houdt zichzelf in stand. Toen Bitcoin ooit begon, toen waren er heel weinig miners. En de puzzel duurde nog steeds een minuutje of 10 om op te lossen. En of hoeveel mensen ook meededen, duurde alweer ongeveer 10 minuten. Dat is nu ook het geval en dat systeem houdt zichzelf in stand. Maar wat je ziet is dat er steeds meer niet geïnformeerde bronnen komen. Dat kunnen nieuwsbronnen zijn, maar het kunnen ook mensen zijn op Twitter, op Facebook, ook in onze Telegram groep. Mensen die nog helemaal niet zo lang bezig zijn met crypto en die enorm angstig zijn. Misschien wel omdat ze op een verkeerd moment in crypto zijn gestapt. Toen de prijzen stegen, je weet het, vuistregel, koop nooit iets als de prijs stijgt, koop alleen iets als de prijs daalt. Nu natuurlijk worden geconfronteerd met flinke verlies op hun portfolio. Als je voor 55.000 euro of voor $60.000 bitcoin hebt gekocht, ik kijk nu naar de prijs, dan heb je natuurlijk een enorm verlies geleden. Nou, er ontstaat angst, mensen gaan erover twitteren, over communiceren. Dat creëert meer angst, er ontstaat een soort lawine. En dat is die FUD waar veel mensen het over hebben. Die angst, onzekerheid en twijfel die ervoor zorgt dat mensen gaan verkopen. Het laatste wat je wilt doen, als jij bitcoin hebt gekocht voor een prijs van, laten we zeggen, 55.000 of 60.000, misschien wel $65.000 of $64.895, is gaan verkopen nu. Want je staat op verlies. En waarom zou je verkopen? Want je hebt dat geld toch niet nodig. Eerlijk is eerlijk, je bent ingestapt met geld dat je kon missen. Het kan natuurlijk zo zijn, en we waarschuwen hier ontzettend vaak voor. Het kan natuurlijk zijn dat je besloten hebt om toch in te stappen met geld dat je eigenlijk niet kon missen. Dat je over een jaar of over twee of uiterlijk drie jaar nodig hebt om bijvoorbeeld de studie van je kinderen te betalen of je pensioen op orde te krijgen of wat de reden ook is. Als je toch die fout hebt gemaakt, dan is dit natuurlijk een enorme les dat je dat nooit meer wilt doen. Maar dan geldt eigenlijk ook nog, stap niet uit. Stap desnoods met een derde of iets dergelijks uit. En gebruik dat om weer terug te kopen als de prijs voorzichtig weer begint te stijgen. Als de trend omkeert naar bullish. Want dat is de volgende vraag die wordt gesteld. Ik pak zo even snel wat vragen erbij die worden gesteld als zoiets gebeurt. Nou, de eerste vraag is dus, hoe komt dit? De enige reden is angst die mensen hebben. Geen enkele andere reden. Met Bitcoin is niets aan de hand. De Bitcoin blockchain is niet beschadigd. De Bitcoin is niet gehackt. Bitcoin is niet bedacht door Elon Musk, ook al blijkt 47% van de mensen die meededen aan een onderzoek dat te geloven. Er is niets aan de hand met Bitcoin. Het enige wat er is gebeurd is dat er angst en onzekerheid is ontstaan over Bitcoin. Door aankondiging van Elon Musk, door aankondigingen uit China, die allemaal worden opgeblazen door de media. Dan ontstaat angst. Angst brengt mensen tot verkopen. Verkopen brengt meer mensen tot verkopen, bijvoorbeeld omdat mensen een longpositie hebben genomen met geleend geld, een zogenaamde margin, een leverage positie hebben genomen. Ja, dan doet het platform waar je dat geld van hebt geleend een zogenaamde margin call als de prijs begint te dalen. En als je daar niet tijdig op reageert door bij te storten, wordt je complete portfolio verkocht. En dit is opnieuw een bevestiging van het feit dat het handelen met geleend geld, leverage trading, iets is dat je in de cryptowereld eigenlijk niet wilt doen. Punt uit. Kortom, daar komt die prijsdaling voor. Door angst. Door angst ontstaat de eerste paniekverkoop. Met een beetje pech levert dat een sneeuwbal aan verkopen op, omdat longposities worden geliquideerd, zoals het heet, omdat mensen met geleend geld zijn gaan traden. Dan ontstaat er nog meer angst, waardoor mensen zeggen, oh, ik heb dat geld wel heel hard nodig eigenlijk. Ik moet nu snel verkopen voordat het helemaal niks waard is. En uiteindelijk weet je het. Kijk desnoods eens terug naar een willekeurige Bitcoin chart. En zet dan bijvoorbeeld de logaritmische weergave opties aan. dan zie je dat dit soort dips er veel vaker is geweest. In augustus 2020 was er ook een enorme dip tussen aanhalingstekens van maar 16%. Het werd toen overgecommuniceerd als dit is een enorme dip. En die dip was nog geen 2 maanden later alweer ongedaan gemaakt. In maart 2020, toen hadden we ook zo'n dip. Het is wat moeilijk te zien op de chart die ik nu voor me pak. Nu wel, in maart 2020 was er ook zo'n dip. Toen daalde de Bitcoin met 50%. Het heeft niet langer geduurd dan opnieuw 1,5-2 maanden... voordat dat punt weer was gehaald waar de prijsdaling begon. Denk je nou echt dat de prijs die we ooit hebben gehad, die all-time high ooit, een maand geleden, van 64.895... nooit meer wordt gehaald omdat er nu weer zo'n dip plaatsvindt? Natuurlijk. Al deze dips horen erbij. Zo ontwikkelt de prijs van Bitcoin zich al jarenlang. Telkens weer. Een prijsstijging en dan een enorme dip. En als je nu naar de chart kijkt, ik heb nu de 8 november 2017 prijsdaling erbij, 25%. Ik heb nu de prijsdaling erbij, die begon op 17 december. Dat was het einde van de enorme bullrun, de enorme hype die we hebben gezien. Die dip heeft wat langer geduurd, maar uiteindelijk is dat prijsniveau ook weer gehaald. 1 december 2020. Na elke stijging komt een daling altijd. Dit is een flinke daling, want er is veel paniek ontstaan. Maar na elke daling komt ook weer een stijging. Dus als je nu Bitcoin hebt en je hebt dat geld niet nodig omdat je de wijze beslissing hebt genomen om in te stappen met geld dat je kunt missen en je bent ingestapt op een prijs die hoger ligt dan de huidige prijs, wacht rustig af. Er is geen enkele reden om hierdoor in paniek te raken hoe heftig dit ook allemaal lijkt en hoe sensationeel ook al die berichten zijn die je hierover leest. Dat is overigens, het is mijn mening. Ik heb die mening al jarenlang. CryptoCoiners bestaat nu sinds de zomer van 2017 uit mijn hoofd. Dus dat is alweer een behoorlijk lange tijd. Bijna 4 jaar als ik dit nu opneem. Het is vandaag 19 mei. En ik roep al jarenlang dat je altijd, als je terugkijkt naar de historie, dat was toen al zo, altijd goed uitkomt als je niet gaat verkopen terwijl de prijs daalt. Je verkoopt. Je koopt als de prijs daalt. Je koopt in een dip en je verkoopt als de prijs stijgt. Er is natuurlijk één ding, ik blijf het zeggen, superbelangrijk. Koop nooit Bitcoin of wat dan ook. Doe nooit een belegging of wat dan ook met geld dat je niet kunt missen. Als je dat doet, kun je hier eigenlijk niet nat op gaan. En twijfel je toch, denk je bij jezelf, nou, dat is wel heel heftig. Dan zou je altijd nog kunnen beslissen om, oké, we zitten nu in een bearish trend op dit ogenblik. We hebben lagere pieken, lagere dalen. Weet je wat, ik verkoop toch wat Bitcoin, bijvoorbeeld 30% van wat ik nu heb, omdat ik ervan uitga dat de prijs nog verder daalt. En zo gauw ik merk dat de trend omkeert, de pieken worden weer hoger en de dalen worden weer hoger, dan koop ik gewoon terug. Dus, de reden van de prijsdaling heb ik duidelijk gemaakt. Hoe ga je hiermee om? Heb ik je net uitgelegd. Als je het geld kunt missen, en ik hoop als je de cryptocoin strategie opvolgt, dan is dat zeker zo. Ik hoop dat je toch niet te hebberig bent geweest toen we in die enorme bullrun zaten die eind oktober, november vorig jaar begon en in maart, april voorbij was. Als je toch slim en intelligent hebt gehandeld, letterlijk en figuurlijk, en dus geen geld erin hebt gestopt, dat je niet kunt missen, is er niks aan de hand. Blijf gewoon zitten, verkoop dus zelfs een beetje om te profiteren van mogelijke bijkoopmomenten, zodat je meer Bitcoin overhoudt aan het eind van de reis. Want met Bitcoin zelf, met een groot aantal andere munten die net zo hard zijn gecrashed, is er niets aan de hand. Wat je nu leest langzaam maar zeker, is dat institutionals, grote beleggers, in goud vluchten. Allemaal onzin. De grote institutionals die flink hebben ingekocht, houden gewoon vast. Kopen hooguit bij. Denken bij zichzelf, ik heb onderzoek gedaan naar de fundamentele waarde van Bitcoin, gebruik gemaakt van stock-to-flow ratio modellen, wat dan ook, en weet als geen ander dat dit soort stormen er gewoon bij horen. Gaat deze prijs weer stijgen voor Bitcoin? Absoluut. Gaan we eerst nog een verdere daling zien? Zou kunnen. De chart op dit ogenblik, met name de dagchart, die heb ik net al eventjes met je doorgenomen, laat zien op basis van de lagere pieken en de lagere dalen dat we nu in een bearish trend zitten. Ik vermoed zelf dat we na de enorme dip die we net hebben gezien, en net was, ja, zoals ik zei, net een 3:10 of zo, nu wel weer even corrigeren. Dat is trouwens op dit ogenblik aan de gang. We stonden net op 30.000, nu staan we weer op 36.000. Maar we gaan op zoek, en dat kan een paar dagen gaan duren, naar een volgende high, een volgende piek. En die piek zou eigenlijk hoger moeten zijn dan de vorige piek. En die vond plaats op 13 mei. En dat was een prijs rond $51.000. Als de volgende piek onder de $51.000 blijft, zitten we nog steeds in een bearish trend. Als de volgende piek boven de $51.000 komt, daarna komt er wel weer een keer een low, weer een keer een trough, zoals het heet. Als die trough boven de $30.000 blijft, daarboven, dan zitten we weer in een bullish trend. Maar als de volgende piek lager wordt dan de vorige, die van 14 mei, dus lager wordt dan $51.700, als de volgende trough lager wordt dan $30.300, en dat weten we echt pas over een paar dagen, want we hebben nu nog niet een definitieve trough, hè, dat weten we pas op zijn vroegst overmorgen. Als de prijs nu nog verder daalt en morgen nog verder daalt, zijn we nog steeds bezig met een nieuwe trough. Maar we zijn al bearish op dit ogenblik. Maar als er een nieuwe trough ontstaat over een paar dagen, is het naar mijn mening super realistisch, want dan hebben we die support van 30.000 doorbroken. Super realistisch dat we die gap van $20.000 gaan dichten. En er zijn weinig technisch analisten die dat dan niet met me eens zullen zijn. En nogmaals, het lijkt een prijs die op dit ogenblik onwaarschijnlijk is, maar onthoud, heel veel mensen vonden de $30.000 die we al hebben geraakt ook onwaarschijnlijk toen we op $64.000 stonden. Maar dit is Bitcoin, dit is crypto, dit hoort erbij. Overigens, als je gebruik hebt gemaakt van de balanceermethode die ik heb uitgelegd vlak voordat ik ziek werd in die podcast die ging over hoe je kunt beleggen met altcoins, heb je hier waarschijnlijk niet eens zo heel veel van gemerkt. Sterker nog, door de weken heen, als je je netjes aan je balanceerstrategie hebt gehouden en je hebt de juiste munt uitgekozen, niet, er zijn er maar 20 of 30 of zo, nee, munten met hun fundamentele waarde, dan heb je waarschijnlijk gemerkt dat de Bitcoin-waarde van je portfolio zelfs is gestegen. En uiteindelijk, onderaan de streep, als we elkaar goed begrijpen, is dat het enige waar het om gaat. Namelijk, je bent begonnen met crypto, niet om snel rijk te worden, want je weet het, zo werkt dat spelletje niet. Je bent begonnen met crypto om meer Bitcoin te verzamelen, om te werken aan een koopkrachtreserve, om iets te doen aan het feit dat die inflatie, die echt veel hoger ligt dan 2%, die inflatie is in feite gewoon een verkapte vorm van belastingheffing. Om te zorgen dat die inflatie jou niet raakt, ben je begonnen met crypto. Ben je begonnen met Bitcoin. Zodat je een oppotmiddel, een koopkrachtreservemiddel van heb ik jou daar heb. En ik weet het nu alweer zeker, vandaag of morgen of overmorgen staan de koppen weer vol van de sensatiebladen, van kranten, waarin staat Bitcoin het einde bereikt, Bitcoin-bezitters bloeden, paniek op de cryptomarkten. Trek je daar niet al te veel van aan. Ik bedoel, je hoort mij hier nu praten. Ik heb best wel Bitcoin natuurlijk. Ik doe dit spelletje al een aantal jaar. Het laatste wat ik doe, in zo'n geval als vandaag, waarin de prijs van Bitcoin over de laatste paar dagen gezien met 50% daalt, is in paniek raken. Waarom zou ik? Het biedt hooguit mogelijkheden om Bitcoin bij te kopen. Ik koop nu bij op dit ogenblik. En als je al wat eerdere podcasts hebt gehoord of andere video's hebt gezien, dan ken je misschien het kerstboomverhaal? Ik verkoop Bitcoin als de prijs stijgt. Om Bitcoin te kunnen terugkopen als de prijs daalt. Dat is een hele mooie manier om aan meer Bitcoin te komen. Maar het staat of valt bij het geloof dat je hebt in Bitcoin. Als je niet in Bitcoin gelooft, dan zou je waarschijnlijk ook nooit zijn ingestapt. Maar als je wel in Bitcoin gelooft, dan weet je dat het niet slim is om te gaan kopen als de prijs stijgt. Ik geef altijd het voorbeeld van bier, het kratje bier in de supermarkt. Als jouw favoriete biersoort morgen opeens twee keer zo duur is, dan denk je niet bij jezelf, oh, nu wordt die duur, nu ga ik kopen. Nee, je wacht totdat die in de uitverkoop gaat. Of totdat die bij een andere supermarkt opeens in de aanbieding is voor 50% goedkoper. Dan sla je je favoriete biersoort in, want de prijs die je voor bier betaalt, zegt helemaal niks over de kwaliteit en de smaak ervan natuurlijk. En dat is bij Bitcoin ook zo. De prijs die je voor Bitcoin betaalt, bijvoorbeeld nu, zegt helemaal niets over de fundamentele waarde ervan. Als je het stock-to-flow-model erbij pakt, dan zul je zien dat de fundamentele waarde van Bitcoin op dit ogenblik rond de $55.000, $60.000, $65.000 ligt. Er is niks mis met deze dip, zelfs die zie je terugkomen in het stock-to-flow-model, want er is altijd ruimte voor wat speling natuurlijk. Maar de waarde van Bitcoin is niet veranderd door wat Elon Musk zegt, of door wat China doet, of door wat Amerika doet. Als ze aangeven dat mining misschien al wordt verboden, of wat India doet en vervolgens een dag later weer bijtrekt. Dat heeft niets met de waarde van Bitcoin te maken. De prijs is puur en alleen het gevolg van emotie. En jouw emotie, als je in de cryptowereld zit, wil je uitschakelen. Dat betekent vanaf nu, als je dat al niet gedaan hebt, maak keihard de afspraak met jezelf nooit meer te kopen als de prijs stijgt. Kijk, tenzij je een trader bent en gebruik maakt van trends. Je ziet bijvoorbeeld door een hogere piek en een hoger dal dat de trend nu bullish is geworden. Dat is een koopmoment. Maar kopen omdat het zo duur is geworden, doe je natuurlijk niet. Er moet wel een strategie achter zitten. En andersom ook. Nooit verkopen als de prijs flink is gedaald. Je kunt besluiten, zoals veel traders hebben gedaan, om bitcoin te verkopen op het moment dat je een trend om een keer ziet. Je ziet een lagere piek en een lager dal. Hey, wacht eens even. De trend wordt nu bearish. Ik verkoop nu bitcoin. Ik neem eigenlijk een short positie. Ik verkoop mijn bitcoin omdat ik verwacht dat de prijs gaat dalen. En koop weer terug als die trend weer omkeert. Als de prijs weer gaat stijgen. Dat is een hele gezonde, mooie en relatief veilige strategie. Je hebt natuurlijk altijd stoplossen staan bij het verkopen van bitcoin, omdat je verwacht dat de prijs gaat dalen. Dan zet je natuurlijk altijd een stoplimit buy order boven de prijs waar je hebt verkocht, een paar procent erboven, dat je niet wordt verrast door een plotselinge prijsstijging. En als je koopt terwijl de prijs daalt, dan zet je natuurlijk voor de zekerheid altijd een stoplimit sell order als de prijs nog verder daalt. Zodat je weliswaar op die laatste koop wat verlies maakt, maar je kunt daarna voor een nog veel lager bedrag waarschijnlijk opnieuw kopen. Maar goed, dat zijn allemaal trading methodes. Daar heb ik andere video's over gemaakt. Daar heb ik het ook regelmatig over gehad in het Crypto Coiners Café. Ik wilde eigenlijk in de aflevering van vandaag, die niet echt gepland stond, want nogmaals, mijn stem was niet echt heel erg goed, is hij nog steeds niet zoals je misschien hoort, je toch even bijpraten over wat je nou kunt doen als dit soort dingen gebeurt. Nou, het allerbelangrijkste wat ik je kan vertellen is, raak niet in paniek. Heb je toch de beslissing genomen om met geld in te stappen dat je eigenlijk niet kon missen, kun je altijd nog beslissen om een percentage te verkopen. Je maakt flink verlies op dat percentage, dat weet je. Je baalt straks enorm. Als je over een tijdje, dat kan over een week zijn, kan over een maand zijn, kan over 3 maanden zijn, niemand weet wanneer. Je zult enorm balen als je ziet dat de prijs weer flink is gestegen en je eigenlijk gewoon beter had kunnen zitten. En dat is eigenlijk wat de meeste beleggers ook doen op dit ogenblik. Ook de grote institutionals. Die kopen hooguit bij nu om hun gemiddelde inkoopprijs naar beneden te halen. Want er zijn best veel institutionals ingestapt toen de prijs van bitcoin tussen de 40 en de $50.000 lag op weg naar boven. Want zo zijn institutionals, die kopen echt niet op het beste moment. Die kopen op het moment dat de prijs begint te stijgen. Je ziet dat aan goud. Goud is op dit ogenblik bezig met een mini bullrun. We zijn nog niet op het niveau waar we vorig jaar augustus op zaten, maar de prijs is aardig aan het herstellen. Zit nu alweer een paar dagen boven de MA200. Dat is goed nieuws. Het lijkt erop dat we weer een golden cross gaan zien. Komt ook omdat veel beleggers nu toch in goud stappen in plaats van in crypto. Zeker door alle geruchten die vorige week begonnen met of geruchten, de prijsdalingen door Elon Musk natuurlijk. Je zult zien dat institutionals nu langzaam maar zeker beginnen te volgen. Dat doen ze omdat de prijs nu begint te stijgen en een duidelijk bullish trend zichtbaar is. De prijs van goud zo rond de $1700 of zelfs nog eronder, $1680, $1675, de vorige dip. Weinige institutionals hebben daarop gereageerd. Grote institutionele beleggers, die wachten totdat de prijs flink aan het stijgen is. Totdat een duidelijk zichtbaar stijgende trend is. En dat zul je dus ook weer gaan zien bij Bitcoin. Een aantal institutionals, de meeste blijven nu gewoon zitten. Sommige stappen misschien toch uit. Maar de grote jongens die gaan kopen, doen dat pas als er een duidelijk zichtbare bullish trend ontstaat. En respecteren het feit dat ze voor een hogere prijs kopen dan ze eigenlijk zouden moeten doen. En dan ontstaat dus heel snel de volgende bullrun. En ik herhaal wat ik volgens mij in de vorige podcast ook zei. Een prijs van $75.000, $80.000, $90.000 voor bitcoin dit jaar nog. Extreem realistisch. Ongeacht wat deze dip nog gaat doen. En zeker als we het zouden bereiken dat we die $19.918 halen, die gap die er nog steeds staat sinds 1 december van vorig jaar, dan kan het opeens loeihard gaan. Het lijkt vaak wel als zo'n gap wordt gepakt, alsof heel veel traders opgelucht ademhalen en denken van zo, dat punt hebben we bereikt, nu kunnen we naar boven. En als je op een wat langere termijn kijkt, bijvoorbeeld de weekchart van Bitcoin erbij pakt, ik zet hem nu even aan, dan zie je eigenlijk dat er helemaal niks aan de hand is. We zijn nog steeds hoger dan de vorige echte trough. De vorige echte trough zat op 28.000. Je hoort die prijs ook wel eens noemen nu in sommige weblogs. Pas op, dat is een belangrijk steunpunt. Daar mag de prijs niet onderkomen. Natuurlijk mag de prijs eronder komen. Veel belangrijker is de volgende high. We hebben een high gezien 4 januari. Een flinke high, dat staat op $42.000. Toen hebben we een nieuwe high gezien op 8 maart van $61.000. Weer een nieuwe high gezien op de week van 12 april, $65.000. Nou, de huidige haai is net, of de vorige haai is net iets lager dan de vorige, maar dit heeft nog niet zo heel veel betekenis, omdat de huidige low, de huidige op de weekchart heb ik het nu over, nog steeds hoger is dan de vorige. Er moet echt wel een heel duidelijk onomstotelijk bewijs komen dat we op de weekchart in een bearish trend zitten. Dat is op dit ogenblik toch nog echt niet het geval. Dus samenvattend, laat je niet gek maken. Heel simpel, je zult ongetwijfeld, als je met andere mensen hebt gedeeld dat je in crypto zit, meldingen krijgen van mensen van of reacties van, nou joh, slim geweest in de Bitcoin, je zult wel baden op het ogenblik. Leg dat soort dingen naast je neer. Jij hebt een strategie als het goed is, houd je aan die strategie. En het is heel simpel, koop als de prijs daalt, verkoop als de prijs stijgt. Wees niet te hebberig en denk niet bij jezelf, ik kan er nog veel meer uithalen als ik blijf zitten, of ik kan nog veel meer kopen als de prijs nog verder daalt. Doe het in stukjes. En je zou dus kunnen zeggen, tot slot, in plaats van te wachten tot een bepaald prijspunt wordt bereikt en dat te kopen, zou je kunnen zeggen, weet je wat, ik koop nu gewoon bij elke $100, $200 prijsverschil naar beneden koop ik wat bij. Of bij elke $100, $200 prijsverschil naar boven verkoop ik wat. Dat is een hele mooie manier, dat is de kerstboom. Daar heb ik een video of een podcast over gemaakt vlak voor de kerst vorig jaar. Kun je nog even naar terug kijken als je dat interessant vindt. En anders weet een van de moderators je wel te vertellen in welke video je daar meer over vindt. Maar het allerbelangrijkste is dat daar dus een strategie achter zit. Dus zorg dat je een strategie hebt. Laat je niet gek maken. En blijf gewoon handelen. Blijf gewoon traden. Niet vandaag, want de markt is er totaal niet naar. Ik wilde eigenlijk wel even een heatmap erbij pakken. En daar is hij. Ja, alles is bloedrood. De enige munten die niet rood zijn, zijn de dollar. Hoewel de dollar overigens ook is gedaald. Als je even de dollar bijhaalt, maar houdt. Maar de dollar is de afgelopen 2 weken met 3 cent gedaald. Dus je krijgt nu veel meer dollar voor je euro's dan dat je een paar weken van maand geleden kreeg. Volgens mij staat de dollar nu op 81 eurocent of zo. Dus ook de dollar daalt, wat duidelijk aangeeft dat het vertrouwen in die Amerikaanse economie niet zo heel erg groot is. Wat ook geen wonder is, want er worden zo ontzettend veel dollars bijgedrukt. Niet normaal. Maar traden, daar hadden we het even over, heeft ook niet veel zin. Alles is bloedrood met een Bitcoin daling van 25, bijna 26%. Ether is 36% naar beneden geknald. Ripple is 35% naar beneden geknald. BNB 38% naar beneden geknald. Voor als je een fundamentele analyse hebt gedaan voor dergelijke munten. Cardano, ADA, 38% naar beneden. Als je een fundamentele analyse hebt gedaan natuurlijk. En je bent geïnteresseerd in een aantal van die munten. Ja, dit zijn gewoon koopmomenten. Dit zijn gewoon kratten bier die in de aanbieding zijn. Zo moet je het zien. Zo zie ik het in ieder geval wel, mijn mening. Oké, tot zover. Een korte update nog. Volgende week dinsdag probeer ik, als mijn stemmen toelaat, een nieuwe aflevering van de CryptoCoins podcast te maken. Maandag niet, want dan is het Pinksteren. En dan heb ik even wel wat informatie over je, hoe het daarna gaat. Want ik kan je vertellen, de week daarna, op maandag 31 mei om precies te zijn, draai ik het ziekenhuis in voor een operatie. En dat hele ziekenhuisverhaal gaat waarschijnlijk, tenminste als ik de chirurg moet geloven, een dag of 10 duren. Dan wordt het misschien wat lastiger om wat podcast te maken. Maar daar hebben we het wel eventjes over. Aanstaande dinsdag in de podcast dan. Mijn telefoon gaat inmiddels, die ga ik even opnemen. Ik wens jou veel succes, laat je niet gek maken. En ik spreek je binnenkort weer. Tot dan. Dag.